In Lucas hoofdstuk 8 waren wij gebleven. Waar wij terecht waren bij een van de bekende geschiedenissen. Waar boven staat in vers 22, Jezus stilt de storm. Onderwerp geworden van talloze, vooral Nederlandse liederen. Want ja, de strijd tegen het water is natuurlijk toch in hoge mate een strijd van Nederland altijd geweest. En inderdaad, de Heer stilt de golven. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis heeft. Voor ons in elk geval. Maar het is een van de vele tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Tekenen overigens waarvan wij leren in het Oude Testament dat we die ook daadwerkelijk mogen of mochten verwachten. Want ook in het Oude Testament vinden we nogal wat profetieën, vooral in de psalmen trouwens, en dus toch liederen waarin sprake is van dat de Heer de golven der zeeën tot rust brengt. En dat dat zo is, dat is dan weer zo omdat het een teken is van hoe de Heer de volkeren aan zich zal onderwerpen. Want volkeren woeden en natiën bedenken ijdelheid. Met de uitdrukkingen uit Psalm 2 is dit. Maar de Heer staat daar ver boven. Dat wil zeggen, hij lacht erom, staat er zelfs. Terwijl wij er ons bijzonder druk om kunnen maken. En anders de discipelen wel. Meester, meester, wij vergaan, riepen zij. En misschien hadden ze gelijk, misschien zag het er zo uit. Maar er waren andere factoren in het spel die tot andere conclusies hadden moeten leiden. Kortom, waar het over ging feitelijk, is over een gebeurtenis, een teken dat uitdrukking geeft aan de tijd die zou volgen. Na het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaande aan de heerlijkheid daarna volgende. Dat wil zeggen, het is die tijd waarover Petrus het had toen hij zei dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Want ik citeerde uit 1 Petrus 1 vers 11 hè, met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Het is een van die cryptische uitspraken over onze tegenwoordige dagen tussen wat wij noemen de eerste komst en de wederkomst van Christus. En in die tijd zou inderdaad de zaligheid de volkeren, of althans zekere volkeren, bepaalde bedoel ik volkeren, tot rust brengen. Ik geloof niet dat ik dat de vorige keer er zo specifiek bij gezegd heb. Maar ja, dit was niet de Middellandse Zee hè, die tot rust gebracht werd. Dit was het meer van Gallië, van Galilea. En ja, we moeten het er toch weer over hebben. Dat wil zeggen, over dat eigenaardige verschijnsel. Dat waar de zaligheid als zodanig en daarmee de priesterlijke functie van Israël is weggenomen van het Joodse volk wegens hun ongeloof. Daar is het aan de andere kant alsnog terechtgekomen bij wat tot dat moment Lo-Ami was. En ik citeer nu weer dus profetieën, met name Hosea. Het is terechtgekomen namelijk bij wat wij dan altijd maar populair en onnauwkeurig de 10 stammen van Israël noemen. Want ja, ik kan wel proberen daaromheen te gaan, maar het is niet correct natuurlijk. Waar wij mee van doen hebben is dat alle tekenen van de Heer Jezus, alle gelijkenissen geloof ik niet, maar wel een heleboel, maar alle tekenen van de Heer Jezus zo zonder meer daarop betrekking hebben. Op die kwestie van die verwisseling die al ooit in het verleden alles had plaatsgevonden. Laten we zeggen, de 10 stammen Lo-Ami werden, want dat is waar Hosea 1, nou ja, heel Hosea, over spreekt. En waarbij dus het Joodse volk, Juda, overbleef als priesterlijk en koninklijk volk, officieel tot in deze nieuwtestamentische tijd. Maar na de opstanding van Christus zou toch uitdrukkelijk de Zouden de rollen weer omgedraaid worden, als dat de goede uitdrukking is? Dat wil zeggen, lo ami zou ami worden. Dat is wat Paulus uitlegt in Handelingen in Romeinen hoofdstuk 9 in elk geval. En wat Petrus uitlegt feitelijk in 1 Petrus 1. 2 is het geloof ik inmiddels, maar dat doet er nou even niet toe. Maar het zou weer ami worden, terwijl het Joodse volk in onze dagen officieel niet Gods volk is. Lo ami is. En waar deze dingen, want ik ben nou toch weer met inleidende woorden bezig, waar deze dingen deel uitmaken van wat in het algemeen, ook in het Oude Testament al wordt genoemd, de verborgenheid, vinden we deze dingen dus, en ik zeg het met aarzeling, maar zeg ik, vinden we ze eigenlijk niet expliciet vermeld in het Nieuwe Testament, in het Oude ook niet trouwens. En daarna kan de discussie nog gaan over de vraag wat wij onder expliciet verstaan. Maar het lijkt me dat dat toch niet zo'n zinvolle discussie dan wordt. Ik blijf volhouden, en dan doe ik weer drie stappen terug. Ik blijf volhouden dat je dat symboliek, Bijbelse symboliek, en iedereen weet dat dat uitgebreid bestaat, toch? Dat Bijbelse symboliek, dat wij daar niets mee kunnen, tenzij dan dat we eerst uit de letterlijke taal en uit de letterlijke betekenis van de woorden uit de Bijbel het een en ander geleerd hebben. Daarna herkennen we de dingen in de plaatjes in de Bijbel. Heb ik u dat wel eens verteld? Wij moesten vroeger, ik zeg het wat ironisch, dat is nou eenmaal mijn wijze van uitdrukken, waarvoor excuus. Maar wij moesten vroeger elke zondagochtend 2 maal, minstens 1,5 uur, als kinderen doodstil zitten. Nou ja, we mochten wel meezingen, maar dan, Maar dan vaak teksten die wij ook voor geen meter begrepen, maar we zongen ze dan wel mee, zodra we lezen konden tenminste. En dat deden we dan en daarna moesten we verder stilzitten en ja, luisteren hoefde geloof ik ook niet. Maar als we maar stil zaten en we mochten wel bladeren in een Bijbel, want dat was dan maar zachtjes gebeuren. Je kon toch kinderen die Bijbel niet afnemen. Dus dan hadden wij zo'n Bijbeltje op schoot of zoiets en dan maar bladeren en dan maar vergeefs zoeken naar de plaatjes erin. Die stonden er niet in, hè. Erg vond ik dat eigenlijk. Achteraf heb ik begrepen dat de Bijbel tot de nok toe vol zit met plaatjes. Alleen, ze worden ons geschilderd in tekst. Het is een Bijbelse uitdrukking die ik nou trouwens gebruikte. Want Paulus schrijft aan de gelaten over Christus die hen tevoren geschilderd is. Heet dat. Uitgebeeld. Dat heb je toch, ja, wij leren dat af. Bij gebrek aan menselijk voorstellingsvermogen hebben wij stripverhalen nodig. En het scheelt een boel werk natuurlijk, stripverhalen lezen. Dus heerlijk, want dan hoef je niet zelf die plaatjes te bedenken. We hebben anderen al gedaan en er soms ook iets ingelegd wat dan nog weer min of meer buiten de tekst omgaat. Ik heb daar niks tegen hoor, heus niet. Maar bij het lezen van de Bijbel wordt ons ook het een en ander geschilderd. En in gedachten zien wij ook die zee met zijn woeste golven enzovoorts. Nou moet je wel ooit eens een keer aan zee geweest zijn en woeste golven gezien hebben om je er iets bij kunnen voorstellen. Dat geef ik dan weer meteen toe. Maar daarna laat het beeldje ook nooit meer los. En daar gaat het allemaal maar om. Hè? Wat beschreven wordt in die beelden, of dat nou geschiedenissen zijn letterlijk, of tekenen, of meer specifiek wonderen, of gelijkenissen, dat maakt allemaal eigenlijk helemaal geen verschil. Omdat het allemaal uitbeeldingen zijn. Ik zou niet weten hoe je het anders moet zeggen. Uitbeeldingen zijn van, diepere waarheid vind ik ook zo'n sterke uitdrukking. Maar het is het natuurlijk wel. Maar ze zijn een uitbeelding van wat God doet in deze tegenwoordige tijd, waarin er eigenlijk verder niks te zien is. Want dat is nou eenmaal kenmerkend voor de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar het neemt niet weg dus dat het in het Oude Testament wordt aangekondigd wat God vandaag zou doen. De vraag is weer expliciet. Dan zeg ik, nou ja, dat hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Maar het wordt aangekondigd. Je moet namelijk gewoon de lijnen van de geschiedenissen, van het profetisch woord, gewoon voortzetten. Dat is wat het is. En als je die lijnen niet hebt, ja, dan kun je verder ook niks meer. Dat meen ik echt. Dan moet je terug naar het Oude Testament, moet je de geschiedenis leren en vooral de profetieën. Waarschijnlijk in die volgorde, want de geschiedenis kent bijna niemand en de profetieën al helemaal niet. En als je dat niet hebt, hoe zou je onze tegenwoordige tijd begrijpen? Dan krijg je dus het getheoretiseerd over de persoon en het werk van Jezus van Nazareth. En iedereen weet dat, dat je daar dus in kan leggen wat je wil, omdat de Bijbel zelf er eigenlijk helemaal niks over zegt. Ik chargeer dat nou een beetje, maar daar komt het toch op neer. Wat leert de, heb ik u dat wel eens voorgehouden? Wat leert de Bijbel ons eigenlijk over de persoon en het werk, over het leven? Dus gewoon bedoel ik letterlijk plat over het leven van de Heer Jezus. Het antwoord is zo goed als niks. Wij maken er met kerst, dat is nou weer achter de rug, dus nou kan ik het weer zeggen. Wij maken er met kerst een groot feest van. Terwijl we in de Bijbel er eigenlijk niks over vermeld vinden. Nou ja, in Matthäus want, en in Lucas, want, in Marcus niks, in Johannes ook niks. En verder in de Nieuwtestamentse brieven, allemaal niks. Wordt niks over vermeld, dus het houdt gauw op. En toen heeft iemand uitgevonden dat je dan het in het Oude Testament toch vindt aangekondigd. En als je dan vraagt waar dan, dan is het antwoord Jesaja 7, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Hoogst omstreden tekst overigens. Maar heb je er misschien niet nog een? Ja, gij Bethlehem Ephrata. Het blijft allemaal wel. En dat zijn nog niet eens populaire. Populaire teksten zijn dan een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien enzovoort. En het wordt meestal aangehaald door mensen die zelf in volstrekte duisternis leven. Toch? Ik bedoel, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? En dan kom je in het Nieuwe Testament en dan weet iedereen dat de Heer Jezus een jaar of 30 en daarna nog een paar jaar oud geworden is. Zoiets toch? En alleen van de laatste paar jaar, vanaf zijn 30ste levensjaar, weten we iets. En tot ongeveer 100 jaar geleden, maar 150, tot ongeveer 150 jaar geleden was het idee dat het leven van de Heer Jezus, zoals beschreven in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, niet meer in beslag nam dan anderhalf jaar. Vanaf dat hij gedoopt werd, totdat hij gekruist werd. En dat dat langer geweest is dan anderhalf jaar. En dat men er 3,5 jaar van maakt. Ja, dat is van tamelijk recente tijd eigenlijk. Omdat men het ook wel wat erg kort vindt. Maar anderhalf jaar, hoezo? Nou, die gebeurtenissen die vermeld zijn geworden in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ja, dat kan met gemak in anderhalf jaar. En hou je nog tijd over. Ik bedoel, zoveel is het niet. En wat dan nog? Wij lezen niks over de eerste 30 jaar. Oké, de eerste 29 jaar van zijn leven. Nou ja, we lezen iets over zijn geboorte. Dan iets vaags over, want hoe het precies was weten we ook niet eens. We kunnen het niet goed plaatsen. Iets over een vlucht naar Egypte en daarna weer terug. En daarna springen we 12 jaar over, bijna 12 jaar over, of wat het maar was. En dan zijn we een dag of 3 bij de Heer Jezus. Dat wil zeggen, dat hadden we gewild, maar dat kon niet, want hij was zoek. Dat weet u toch, hè? De 12-jarige Jezus in de tempel heet dat. En dat was het dan. En daarna gaat het gordijn dicht en de volgende acte is bij zijn doop. En dan is hij 30 jaar oud. En daar weten we allemaal niks van. En dan schijnt het dat hij 33,5 jaar oud geworden is. Of 33 jaar, dat blijft in de praktijk hetzelfde. Het is 33 jaar namelijk. Oud geworden is. En wat weten we eigenlijk van die man? En daardoor krijg je dus dat men hem van alles in de schoenen kan schuiven. Men kan van hem van alles maken. Natuurlijk maakt men van hem de stichter van een nieuwe godsdienst, genaamd het christendom, waaraan er altijd weer anderen zijn die komen dan bewijzen dat dat niet zo is en dat niet hij dat was, maar dat Paulus dat was. Zo gaat het altijd, hè. Wat je ook zegt over de Bijbel, er komt altijd iemand vertellen, en meestal wel meerdere, dat het niet waar is. Geweldig vind ik zoiets, hoor. Jongen, over clichés gesproken enzovoorts. Hè. Ik zeg altijd, het is veel makkelijker om iets te bestrijden dan om zelf iets te concluderen en iets op te bouwen, om kennis op te bouwen. Het is heel makkelijk om anderen te bestrijden. Maar goed. Ik zal het u niet demonstreren. Maar sommigen maken van hem volstrekt een politieke figuur. Die de maatschappij wilde veranderen. Sommigen maken van hem een hippie. Heeft ook erg navolging gevonden. De sandalen zijn er zeer populair door geworden. Ooit een tijd. En nog een paar dingen, maar ik zal het maar niet verder aanhalen, want dan denkt u dat ik ermee spot. En dat is nou ook weer niet de bedoeling, maar men heeft er van alles van gemaakt. En als u me niet gelooft, dan moet u al die films eens bekijken die over het leven van Jezus gemaakt zijn in de loop der tijd. Daar krijg je soms een Jezus voorgeschoteld die je uit de Bijbel echt niet kent. En toch, het zou er wellicht ingepast hebben. Maar wat men mist, en daar gaat het om, wat men mist is heel die oud-testamentische voorgeschiedenis. De beloften die God gedaan heeft met betrekking tot een zoon des mensen, met betrekking tot zaad van Abraham, Isaac, Jacob en zo verder, met betrekking tot een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, met betrekking tot het zaad van David, dat de troon van David zou herstellen in Jeruzalem en al dat soort dingen weer. En dan nog met betrekking tot de komst dus van een zoon des mensen, niet maar als koning, maar als losser. Die de mens zou vrijkopen enzovoort. En als je die dingen allemaal mist, dan weet je met de figuur van Jezus geen raad. Is u wel eens opgevallen, het is wel een lange inleiding nou weer hoor, maar goed. Is het u wel eens opgevallen dat als de Heer Jezus zijn tijdgenoten wat voorlegt uit de schrift en daar vragen over stelt, dat het dan eigenlijk altijd gaat over de identiteit van de Messias? Niet alleen in die vraag, wie is dat eigenlijk, de Christus, de Messias dus, maar dan in het Grieks, hè? Wie is dat eigenlijk, de Christus? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Maar ook andere uitspraken als, wie zeggen de mensen dat ik ben? Of wie zegt gij dat ik ben? Of, hebt gij nooit gelezen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks? En zo verder. Het zijn altijd uitspraken. Of vragen eigenlijk, moet ik zeggen. Het zijn altijd vragen over de identiteit van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de identiteit van de Messias. En het zijn vragen niet met betrekking tot zijn persoonlijkheid, maar het zijn vragen met betrekking tot wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Al was dat toen slechts het Oude Testament, hè? De Tanach noemt men dat in het Jodendom. Maar daar gaat het feitelijk over. En als je dat niet hebt, dan weet je over de Messias, over de Christus eigenlijk ook niks. En dat is de moeilijkheid waar we altijd tegenop lopen. Als je er niks over weet, kun je er van alles over verzinnen. Dat is wat in de praktijk met geschiedenis dikwijls gebeurt. Men weet er weinig over en dus schrijft men er een historische roman over... omdat er ruimte genoeg is om er van alles in te schuiven. Je kunt er wat van maken nog. En daarna denken wij weer dat de historische roman geschiedenis is... en zo komen de legenden in de wereld. En de onzekerheid opnieuw over de geschiedenis en ook over het leven van de Heer Jezus. Zo gaan die dingen. Maar wat wij van de Heer Jezus vinden is in de praktijk... Nou ja, ik heb er, wanneer heb ik erover gesproken? Een week geleden, zaterdag. Wat wij vinden is ongeveer, want ik weet het nou niet meer uit mijn hoofd... ongeveer 35 tekenen die hij gedaan heeft en 35 gelijkenissen. Dat was 34 om 36 in mijn telling, maar toen maar zoiets. En dat was het dan ongeveer. En 35 gelijkenissen afgerond en 35 tekenen en verder 2 toespraken. Een bergrede... En wat de Engelsen noemen, althans de Anglo-Saxers, the second sermon on the mount. Dat wil zeggen de tweede bergrede. Wij noemen dat de reden over de laatste dingen. Vanaf de Olijfberg ziende op Jeruzalem in de Lijdensweek. Weet u nog die toespraak? En daartussenin, nou ja, vind je alleen bij Johannes nog wel eens wat uitspraken van de Heer die zowat een bladzijde in beslag nemen. Maar dat is altijd commentaar op de diverse tekenen die daar vermeld worden. Dus ik blijf volhouden, afgerond, 35 tekenen, 35 gelijkenissen en 2 toespraken en dat was het dan. En als je nou vraagt naar wat was de leer eigenlijk van Jezus, dan wordt het, dat is mijn eerste antwoord weer rigoureus, was helemaal geen leer. En als het toch moet, dan zeg ik, nou, hij leerde dat men acht zou geven op de schriften. Dat wil zeggen, onderzoek de schriften. Johannes, wat is het? Johannes 5, geloof ik. Of 4, wat het maar was. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En hij gaf er meteen vragen bij. Wat betekent dit? Wat betekent dat? Hebt gij nooit gelezen dat? En hier is van toepassing hetgeen geschreven is, enzovoorts. Dat is wat de Heer leerde. Trouw aan het woord van God, aan wat God geopenbaard had in zijn woord. En dat zou hen vanzelf brengen tot herkenning en vervolgens tot erkenning van Jezus als de Messias. Waarom? Omdat hij deed, in ieder geval, wat in het Oude Testament beloofd was dat de Messias zou doen. En een van die dingen was inderdaad de zee kalmeren. En daarna zeg ik, nou ja, dat lees je in het Oude Testament en je komt er niet zo gauw op, lijkt mij. Maar ik weet het nooit zeker, maar je komt er niet zo gauw op dat dat in het Oude Testament in de profetisch woord ook letterlijk bedoeld is. Dat meen ik echt. Er zijn er die zeggen het andersom. Maar ja, dat is mijn beleving niet. Mijn beleving is, als ik die schriftplaatsen lees over de tekenen die de Heer zou doen, die de Messias zou doen, dat als ik ze lees, dan denk ik, ja, dat is overdrachtelijk bedoeld. En ik zweer het u, als er staat, hij zal de zeeën tot bedaren, denk ik meteen aan de volkeren die tot bedaren zouden gebracht worden. En als er staat, hij zal de blinden de ogen openen, want dat staat in het Oude Testament menigmaal, dan denk ik meteen overdrachtelijk aan dat aan een verblind, want ongelovig Israël, een wonder gedaan zou worden. En hij zou de doven de oren doorboren dan wel openen. Dan denk ik ook meteen overdrachtelijk. Maar dat kan aan mij liggen. Het schijnt andersom te zijn. Het schijnt dat men dan eerst moet denken aan letterlijk. Tenminste, ik sprak ooit een Pinksterbroeder. En die heeft mij dat uitgelegd. Maar ja, misschien had ik dit weer niet moeten zeggen. Maar dit was de kortste manier om het toe te lichten dan. Hè. Men denkt dat het gaat om de uiterlijke dingen. Dat zouden ze in Urk wel willen. Elke dag een wonderbare visvangst. Toch? Maar goed. Doe maar. Maar dat is kennelijk de betekenis niet. En dat geldt voor die andere tekenen en wonderen ook. Maar wat ik maar probeer te zeggen is dat wij dat wel degelijk in het Oude Testament vinden aangekondigd. En de Heer doet die dingen. En that's it. Is het van belang? Nou ja, het is in zoverre van belang dat je daaruit herkennen moet dat deze Jezus daadwerkelijk de Messias is. Dat wil zeggen, hij is uit het huis en geslacht van David. Dat was niet twijfelachtig en niets voor niks. Matthäus en Lucas beginnen min of meer met zo'n geslachtsregister. Want als dat niet klopt, dan is hij niet wie hij zegt te zijn. Dan kan hij niet de Messias zijn. Maar daaraan beantwoordde hij. En als het Oude Testament leert, maar de Messias zal toch dit en hij zal toch dat en hij zal toch zus en zo. Dan moet gezegd worden, de Heer heeft al die dingen gedaan nog voordat hij gekruist werd. Nou, misschien de gevangenis openen dat hij dat niet gedaan had voor hij gekruist werd, weet ik zo gauw niet. Tenzij men dat begrip ook een beetje breder opvat. Want hier in Lucas 8 zijn wij inmiddels terecht bij de genezing van een bezetene uit Gadara. En ik ben altijd geneigd te denken dat iemand die bezeten is een gevangene is. Ja, ik leg dat liever. Ik heb een hekel aan om dat uit te leggen. Ik leg dat liever niet uit. Maar als ik het moet samenvatten, en ik heb dat gewoon uit het psychiatrisch handboek of wat het maar was, hè. Ik weet niet meer wat het was precies, maar daar ging het in ieder geval over. Waar het op neerkomt, dat is iemand die bezeten is, dat gaat ongeveer zo. Dan komt er een demon, want zo heet dat. Ook in het Nieuwe Testament. Vertaald met duivel, maar dat is niet correct. Een demon, die komt in zo iemand wonen. Vraag me niet hoe dat kan. Want dat kan gewoon. En het eerste wat zo'n figuur doet, is gewoonlijk alle luiken en deuren dicht doen. Zo, hè? Dat betekent dat de betrokken persoon in de praktijk niet meer in staat is om de wereld om hem heen of haar heen waar te nemen. Dat wil zeggen, elk gevoel voor realiteit, realiteitszin heet het, verdwijnt dan. En zo iemand gaat leven in een waan. Want als men de realiteit niet kent, dan maakt men zich een eigen realiteit. Dat heet waan. En daar komt ook het woord waanzinnig vandaan. Want strikt genomen, en ik heb het niet over psychiatrie of psychologie, maar nu gewoon over taal. Waanzinnig betekent dat iemand de realiteit niet meer kent en leeft in een zelfbedachte wereld, de fantasiewereld. Zo bezien valt te vrezen dat procentueel Nederland in hoge mate waanzinnig is. Ja. Hè? Ik wil het nog wel sterker zeggen. Ik denk dat de politiek, de bedrijven van de politiek, in hoge mate waanzin is. En niet alleen de politiek, want ik denk heel die economische wereld precies hetzelfde. Het is een wereld die men zelf bedacht heeft met statistieken en cijfertjes. Dat is volstrekt virtueel, altijd al geweest. Een land met economische problemen komt er niet bovenop door heen en weer te schuiven met cijfertjes. Als het enkel economische problemen heeft, kan het alleen erbovenop komen door betere productie, snellere, grotere, meerdere productie dan, en bovendien de afzet daarvan. Omzet halen. Dat zit. En dat is werken gewoon. En als dat niet kan, als dat geen oplossing, omdat de markt er niet is of wat dan ook, de productiemogelijkheden niet, dan is er geen oplossing voor het probleem. En dat weet de hele wereld. En waar men de oplossing voor dat probleem niet heeft, emigreert men dus gewoon naar Nederland. Nou ja, dit moet niet ontaarden in de politieke bijeenkomst, mensen. Maar ongeveer zo gebeurt het. Ik weet niet of ik het gevolgd heb, maar ik heb niet de behoefte om het verder uit te leggen. Gaat nou eenmaal niet. Maar we hebben het over waan, hè? Waanzin, dat ontstaat met name via demonie. Dat wil zeggen, de luiken gaan dicht, de deuren gaan dicht. Je herkent het ook doordat met zulke mensen niet te communiceren valt. Je praat er altijd langs. Ze begrijpen niet waar je het over hebt. Ze kunnen zich en willen zich ook in jouw standpunten niet verdiepen. Staan nergens open voor, zitten dicht. En daarom zeg ik weer, in de politiek merk je die dingen ook. Want er wordt niet gediscussieerd. Heb je dat wel eens gezien hoe dat gaat? Er wordt niet gediscussieerd. He? Ik zal u zeggen, vroeger was het al zo, dat heb ik nog wel meegemaakt, dat dan verschillende mensen met elkaar zogenaamd in discussie zijn. Maar dat was het nooit, heb ik vastgesteld. Wat er altijd gebeurd is, er is er één antwoord en de anderen zitten te wachten tot zij weer aan het woord komen. En het zijn dus niet mensen die met elkaar praten, maar het zijn meerdere dialogen, stuk voor stuk. En die verschillende dialogen hebben met elkaar niks van doen. Zij praten langs elkaar heen, dat komt gewoon omdat er niemand luistert. En degene die hun mond houden, die zitten niet te luisteren, die zitten zich voor te bereiden op dat zij weer aan de beurt komen. We beschouwen het spreken van de ander als een onderbreking van hun eigen spreekbeurt, zal ik maar zeggen. Dat is het, hè? En tegenwoordig is het zo dat ze daar niet meer op wachten. Tegenwoordig praten ze gewoon door elkaar heen. Hè? Zodat ook wij, aanschouwers, er geen woord meer van verstaan. Ook letterlijk niet. Want dat gaat allemaal door elkaar heen, hè? Ze hebben geen idee waar het over gaat zelf ook. Dus allemaal weg. En ik denk dat dat demonie is ook. Dat denk ik echt. Want ik ben bovendien van mening dat als het waar is wat de Bijbel zegt, en ik geloof er van harte in, dat de duivel de wereld regeert, dan is de vraag, hoe doet hij dat dan? Dat is via zijn personeel. En het meest voor de hand liggende personeel, u weet wel, de pionnen die vooraan staan, zoals bij het schaken, en waar er ook het meeste van zijn, het meest voor de hand liggende personeel, ja, dat zijn die demonen. Zo zit het. Die in de praktijk besturen het en nemen daarmee de mens gevangen. Want zo kwamen wij erop. Dit is de essentie van het verhaal. Een mens wordt een gevangene. Kijk, eenvoudig gezegd, een mens is een gevangene van de heerschappij. Hij is onder de macht van en dus dienstbaar. Een gevangene, een slaaf van zonde, dood en wet. Dat is de juridische situatie. Maar in de praktijk is hij ook de gevangene in het praktische leven, in doen en laten, is hij in hoge mate de gevangene van de God deze eeuw. Die inderdaad de zinnen verblind heeft, zegt 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik. Want dat is degene die de luiken dicht doet. Die niet wil dat wij horen, die niet wil dat wij zien, enzovoorts. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik denk dat hij de eerste heeft die belang heeft bij zo'n virtuele wereld. U weet wel, mensen denken dat ze een sociaal leven hebben omdat ze zo'n apparaatje hebben van Apple. Hè? Heb je dat nog? Of van een ander merk of zoiets, hè? Dat noemen ze social media enzovoorts. Het is het einde van alle sociale leven in de praktijk. Het is virtueel. Het bestaat niet. Alleen in de fantasie. In de praktijk, toch? Nou ja, denk er maar een poosje over na. Dat hoeft voor mij verder ook niet. Maar het is een irreële wereld. Het bestaat niet echt. En dat geldt op zoveel terreinen. Al het echte wordt afgeschaft.
Maar dat is toch ook de profetieën
die vervuld worden? Het zijn profetieën die vervuld worden. Het is wel de gang van zaken. Je kan er ook niks aan doen. Maar ik probeer wel uw ogen te openen, uw oren te openen, u wakker te maken voor waar wij in leven in onze dagen. Zie? Dat wil zeggen, in een schijnwereld. En er is verder niks aan te doen. Ik bedoel, Het is goed dat je zegt, zuster, dat is toch de vervulling van een profetisch woord. Het is waar, maar wie kent een profetisch woord? Het idee is namelijk, ook, vooral in een christelijke wereld ook... dat de Bijbel zich alleen mag bezighouden met onze hoogstpersoonlijke zaligheid. Die gaat verder onze broeders en zusters ook niet eens wat aan, als het even kan. Het is een persoonlijk iets, weet je wel. Je mag gelovig zijn, als je je daar wel bij voelt, dan mag je een gelovige zijn. Maar je moet er vooral anderen niet mee lastigvallen. Dat wil zeggen, dat wordt uit het leven als zodanig weggedrukt. Dan moet daar binnen blijven, enzovoorts. En verder mag de Bijbel zich nergens mee bezighouden. Mag nergens over gaan. Alleen maar daarover. En het verbijstert me nog trouwens, want ik lees het nog wel eens, dit soort dingen die ik nu ga zeggen. Het heeft me vreselijk verbijsterd en helemaal in de war gegooid toen ik merkte dat zodra je mensen iets vertelt uit de Bijbel, dat rechtstreeks verband houdt met dingen die in de wereld gebeuren, dan wel gebeurden. Het rechtstreekse verband tussen de Bijbel en de geschiedenis dus, hè, ongeacht hoe lang geleden of hoe recent, dan schrikken ze zich wezenloos. Want dat willen ze niet. En daarom roept men, de Bijbel is een religieus boek. En daarmee bedoelt men te zeggen dat de Bijbel zich niet bezighoudt met de wereld als zodanig, met de gang van zaken in de wereld, met de geschiedenis, dat God er volledig buiten staat en dat alles wat in de Bijbel staat maar verhalen zijn zonder enige, nou ja, concreet waarheidsgehalte. Zo werkt het. Het is me meerdere keren uitgelegd van protestanten zowel als van katholieke zijde. Zie je? Het is allemaal van, je moet het maar geloven. En daar bedoelen ze mee, je kan het niet bewijzen, je mag het niet bewijzen, het is ook niet echt, maar je houdt het maar voor waar. Dat wil zeggen, ze maken er iets virtueels van, iets dat alleen in je fantasie bestaat. En of het echt gebeurd is, dan moet je ja zeggen als je orthodox bent, maar je mag het niet bewijzen. Want dan krijg je ineens het contact tussen de geestelijke wereld, de hemelse dingen, zal ik maar zeggen, en de aardse dingen en de praktische dingen van het leven. Dat is waar het om gaat. Men wil die combinatie niet hebben. Nee, ook in evangelische kringen is dat zo. Want als er contact tussen is, dan is het God zelf, dan wel is het Christus zelf die onze levensinhoud geeft. En dat wil men ook al niet, want daar hebben we leiders, daar hebben we voorgangers voor die dat gaan doen. Heb je dat nog? Dus die moeten zich buiten houden. Zo zeggen ze dat niet. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Men moet die afstand hebben. Zie? Maar de werkelijkheid is dat de Bijbel beschrijft een werk dat God in de loop van de geschiedenis gedaan heeft. Sinds mensenheugenis. Sinds Adam dus bedoel ik. En dat dat werk nog niet voltooid is. En dat het in fasen gebeurt. En de Bijbel beschrijft wat we al gehad hebben in het verleden. Wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Maar ook wat God vandaag in onze tegenwoordige tijd doet. En dat is niet in de 21ste eeuw bedoel ik. Maar dat is gewoon de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is deze tijd. En het heet de eindtijd, 2000 jaar lang, vooruit maar weer, eigenlijk 3000 jaar lang. Er komt nog een vervolg op, maar de Bijbel leert die dingen. En onze dagen kenmerken zich doordat de Heer zich verbergt, doordat hij inderdaad een koninkrijk heeft opgericht, maar dat verborgen houdt voor de wereld. Dat wil zeggen dat van het werk Gods niks te zien valt. En zal ik het dan nog maar eens ironisch zeggen in één zin? En voor zover wij dachten dat er wat van te zien valt, zien wij in het christendom in het algemeen niet eens het werk van de Heer, maar het werk van zijn tegenstander. Hè? Nou ja, Ik ben van mening dat als je je bezighoudt met kerkgeschiedenis, dan leer je hoe de duivel werkt. Maar wat God doet, onttrekt zich daar eigenlijk aan. Nou ja, daar weten wij wat van. Maar niet uit de kerkgeschiedenis, hoor. Dat weten we uit de Bijbel. Hebben jullie die nog? Dat uitwendige, of moet ik een gelijkenis aanhalen? Dat gaat meestal ook niet werken, maar vooruit. Die gelijkenis van dat mosterdzaadje, weet u nog? Het ontaardt in een boom. En die heet gewoon Babel. En die zal afgehouden worden. Het ontaardt in een monster. In deze wereld. En dat is niet het werk van de Heer. Want wat de Heer doet in onze dagen is een werk in het verborgene. Hij gaat de wereld ook niet aan. Dat is die wereld die hem verworpen heeft, hem wil niet wil accepteren. Nou goed, dan niet. En de Heer trekt zich terug. En dan zegt hij, doe een werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Maar dat is wat hij vandaag doet. En dat is wat uitgebeeld wordt in al die tekenen, in al die wonderen. Kortom, in de beschrijving van het leven van de Heer Jezus zoals wij het hebben. En waar het gaat om openlijke prediking van het evangelie, wel, die vindt u eigenlijk vergeefs vermeld, of die zoekt u vergeefs, wilde ik zeggen, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat vindt u pas in Handelingen. Na zijn opstanding. Vandaar dat het makkelijk is te zeggen dat niet Jezus, maar Paulus. Rooms-katholieke kant is natuurlijk maar Petrus. De grondleggers zijn van het christendom. Daar zit een kern van waarheid in. Alleen zij predikten het werk dat de Heer Jezus volbracht had en het werk dat de Heer Jezus vandaag doet. Dus het is toch de Heer Jezus Christus. Maar om nou te zeggen dat hij openlijk die dingen gepredikt heeft in zijn dagen, nee, dat is het niet. Dat deed hij ook niet. Maar hij heeft wel getuigd. Op een manier die tot vandaag nog werkt. En dat is ook wat we hier in dit volgende teken beschreven vinden. Nou ja, en het volgende, en het volgende, en het volgende, want dat blijft gewoon zo, hè. Het heeft altijd dezelfde betekenis. Het zijn plaatjes van precies dezelfde dingen. Er staat in vers 26, zij voeren voort naar het land der Gadarenen. Het is wel aardig, want het brengt meteen een verbinding tussen wat wij vorige keer besproken hebben over Jezus stilt de storm, dat was op zee, en zij voeren voort. U wordt geacht te begrijpen dat zij dus het meer van Galilea overstaken, vanuit Galilea naar de andere kant. En ja, dan kom je in, als je het vandaag zou doen, kom je in Jordanië terecht dus. Nou, dat is niet helemaal waar, want je hebt nog een strook, dat is tegenwoordig van de moderne staat Israël. Maar in principe van oudsher, de Jordaan is een soort grensgebied. Men komt aan de andere kant. De andere kant is van oudsher Gilead. Het is over de Jordaan. En u weet het meer van Galilea. Dat is een meer in het gebied van de Jordaan. Dat wil zeggen, het is een stukje van de Jordaan waarbij de rivier dan wel erg breed wordt. Die heb je toch, hè? De Jordaan stroomt er dwars doorheen. Maar hier is de Jordaan wel breed. Het is meer van Galilea. Ze steken het over. Bedenk dan ook nog dat je van doen hebt met de zogenaamde Syrisch-Afrikaanse slenk. Die heel de Bijbel door beschreven wordt als de vlakke velden. Als de Araba, die uitbeelding is van de dood. Van de diepste vernedering. Het is ook het laagst gelegen gebied op aarde. Meer van Galilea ligt pak een beetje 200 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. En de Jordaan stroomt verder naar de Dode Zee en dan ben je nog 200 meter verder. Lager dus, hè. Het is niet te geloven hoe laag dat eigenlijk is. En dan heet dit Nederland hier. In de zin van Peiba, dat wil zeggen laag land. Maar als je nou laag land zoekt, is het dat, hè. Het is eigenlijk gewoon een beeld van de dood en het woord Araba Druk dat ook uit. Ons woord graf is het eigenlijk. Maar daar ligt dat meer ook in. Men steekt het over. Het is een uitbeelding van hoe men de dood passeert. En uiteindelijk ten diepste, wanneer de zee gestild wordt, is het ten diepste een uitbeelding van overwinning op de dood. En dus dood en opstanding. Waarom ook niet? Het is hetzelfde als het trekken over de Jordaan. En dat is klassiek. Dat heeft zelfs onze zangbundels gehaald. Het overtrekken van de Jordaan is een uitbeelding van dood en opstanding. He? En hoe je er doorheen gaat... Ja, soms moet Michael de boot naar de kant roeien. He? Moesten we vroeger allemaal zingen. Want in de 60e jaren werden ineens Negro spirituals populair. Dat laat zich raden. Want het, je wil niet weten wat voor onbenullige teksten dat altijd waren, hè? En nu zong je tot in lengte van, zolang als je het volhouden kon, omdat je op een gegeven moment toch wat verversingen nodig had, zong je Michael Rowe, The Boat Ashore, Halleluja. En dan moet je eigenlijk ook een tweede regel hebben, die was snel gevonden. Zing het gewoon nog een keer, dat was het hele lied. Hè? En dan liet je Pete Seeger liet je dat voorzingen, die kon het ook uren volhouden. Onbenullige teksten zingen namelijk. Daar ben ik serieus, ja. Heel serieus, meen ik dat. Ook op godsdienstgebied doet het altijd, hè. This little light of mine, let it shine. Geen idee waar het over gaat. Geen idee wat voor kleur licht het is, maar als het maar schijnt. En dan eindigt het weer met amen, amen, amen. 4 keer amen. En dat is dan het hele refrein. Ik bedoel, dat zijn toch onbenullige teksten, of niet? En I shall not be moved. Dat konden de communisten ook gebruiken, weet je wel. Met de vuist erbij en wat het maar was. En kameraden. I shall not be... Wij laten ons niet nemen, niet kisten of wat dan ook meer. Onbenullige teksten vind ik dat echt. En die werden populair. Er waren wel betere, maar die hebben het nooit gehaald. Hè? Maar goed... Maar ik vertelde het alleen maar om aan te geven dat dat doorgaan door het water en door de Jordan... nog eentje, roll Jordan roll. Roll Jordan roll. Dat is 2 keer. I want to go to heaven when I die. Dat bedoel ik. Ik wil naar de hemel als ik doodga. En dan weer roll Jordan roll. Dus de hele tekst. Hè? Is toch een onbenullige tekst, of niet? Ja, maar ze hebben nog iets onthouden van de Jordaan en zo, als een uitbeelding van de dood en het trekken door de Schelfzee, was ze net zo goed door datzelfde dal, hè? Daar een beetje breder en hier een beetje smaller, maar wat het maar was. Nou, dat is waar het over gaat en ze voeren voort. Dat wil zeggen, je voelt dat er iets anders gebeurt. Ze komen trouwens in een ander land. Het was ook letterlijk zo. Want je had in het zuiden, dat weet je, had je Judea rondom Jeruzalem. En daarboven had je Samaria. Maar dat was van het tienstammenrijk eigenlijk nog lang. En daarboven had je Galilea. Dat was ook van het tienstammenrijk. Maar het was al eerder verdwenen dan Samaria. De inwoners van Galilea werden eerder weggevoerd dan de val van Samaria. Want de wegvoering van die 10 stammen is net zo goed in fasen gegaan. Ik bedoel, net zo goed als dat het ook met de 2 stammen in fasen gegaan is. En de verschillende jaartallen bijstaan, overigens. Maar goed, Galilea in het noorden. En dan had je oostelijk van de Jordaan. Nou ja, daar had je van oudsher, van zuidaf, Edom. Moab. Oostelijk van de Dode Zee zit je dan ongeveer. En dan weer verder naar het noorden had je Ammon. Van de Ammonieten. En daarboven had je dan weer een stuk wat was van Israël. En dat heette Gilead. Nou, in dat gebied ongeveer kom je terecht. Oostelijk van de Jordaan, noordelijk van de Jabok. Oostelijk van de Jordaan. Dat is dus het tegenwoordige Jordanië in elk geval. Maar in die dagen, Dat wil zeggen in deze dagen van de heer Jezus en de discipelen, heet dat gebied Decapolis. Decapolis. U weet wat een polis is? Een stad, ja. Polis is een stad. We hebben de zekerheid, het begrip zekerheid, verzekering, polis, aan ontleend. En dat komt omdat de stad geacht wordt veiligheid te bieden. Vanwege de sociale gemeenschap binnen de muren, beschermende muren van die stad. Dat is social life. Sociale zekerheid heeft er alles mee voor doen. Polis heet dat. Een stad. En Deka, dan weet je ook wat het is, hè? Dat is 10. Betekent gewoon 10. Vandaar de decaloog. Niemand?
10 geboden.
Ja, 10 woorden, de 10 geboden. Dat heet de decaloog. Ja. Nou goed. Decapolis betekent dus 10 steden. Zoek het maar eens op. Want iedereen kan het tegenwoordig. Via internet. Zoek het maar eens op. Decapolis. Decapolis. Decapolis, Decapolis. Dat zijn. Dat gaat over 10 steden en hun omgeving. Die samen een soort verbond vormden. En daarmee ook samen een economische en politieke eenheid. Een soort provincie dus eigenlijk. De Decapolis heette dat. 10 steden. Iets dergelijks hebben wij in Europa trouwens vroeger gekend. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar we hadden vroeger de Hanzesteden, weet u nog? De Hanzesteden. Ja, is nog, maar dat betekent niet veel meer. Maar dat waren steden die hun eigen onderlinge handelsverdragen hadden. Een soort economische gemeenschap. Hebben jullie dat? En ze vormden in zekere zin tot een bepaalde hoogte een zelfstandige staat. Hoe wijdverbreid die Hanzesteden dan ook waren in Europa. Maar het waren inderdaad steden die met elkaar handel dreven volgens de vaste regels die bepaald waren. Dat is de oorsprong ook geweest van de Benelux. De kolen- en staalgemeenschap was het vroeger, maar dat is nog langer geleden. Daarna de Benelux en toen werd het EEG en toen de EG. En Brussel is altijd aan de leiding gebleven. Dat stamt nog uit Benelux-tijd. Maar toen maar weer. Alleen het vervelende is dat ze zich ook met politiek bezighouden tegenwoordig. Maar die me weer even terzijde. Maar de Hanzesteden, 10 steden waren dat. En die is wel aardig natuurlijk. Want die 10 steden, punt 1, die Decapolis, ligt aan de oostzijde van de Jordaan. Daar kwamen ze terecht. En Gadara, nog steeds vers 26, is een van die 10 steden. Ik ben even aan het kijken. Nou, het dichtst bij de meer van Galilea was trouwens Hippus. Maar Gadara ligt een stukje verder landinwaarts dan. Maar dit gebied kennen wij van als uit het Oude Testament als Gilead. En Gilead, dankzij naam aan het verbond tussen Jacob en Laban. Die noemden het zo, Gilead. Die richtten ook een hoop stenen op als bewijs van een overeenkomst. Maar daar ga ik verder niks over vertellen. Maar het is de oorsprong van de naam voor het gebied. En door Israël in ere gehouden. En het was het gebied van 2,5 stam van Israël. Vandaar dat als je tegenwoordig Jordanië binnenkomt, dan staat er een bord: welkom in het Heilige Land. En dan denk je, maar het Heilige Land was toch Israël? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is Israël. Maar Israël van toen, dat Heilige Land, is niet deze Joodse staat Israël. Het was veel groter. En dat over Jordaanse, nou ja, over Jordaans noemen wij het. Dat maakte er ook deel van uit. En daar woonde de stam van Ruben in Gilead. De stam van Ruben, wat van nature de eerstgeborene was onder de stammen van Israël. U zou dat niet onderschatten. De stam van Gad, dat was een bende. Want dat is wat Gad betekent immers. En de halve stam van Manasse. En Manasse heeft deel aan het eerstgeboorterecht dat Jacob gaf aan Jozef. En over Jozef, hij nam het weg van Ruben. Hij gaf het aan Manasse, namelijk over het hoofd van Jozef heen gaf hij het aan Efraïm en Manasse. Efraïm en Manasse, in die volgorde. Dat wil zeggen, Efraïm, en als die er niet is, heb je altijd weer een loco-burgemeester, of hoe heet zoiets, een luitenant, een plaatsvervanger, en dat is dan Manasse. En die woonde voor de helft over de Jordaan. Dat komt omdat Manasse is die man van die van Don't Fence Me In. U kent Don't Fence Me In, dat lied, of niet? Give me lands, lot of lands. Hè? Dat is die van de uitgestrekte gebieden, van de prairies, van de huifkarren en de ruimte. Dat is Manasse, dus die had in ieder geval grondgebied te weinig. Die kreeg minstens twee delen, namelijk aan beide kanten van de Jordaan. En daar in dat gebied, daar heb je dus de natuurlijke eerstgeborenen feitelijk wonen. Namelijk Ruben en ook Manasse, want van Efraïm en Manasse was Manasse de natuurlijke eerstgeborene. Heb je dat nog? En over Gad ga ik het nu niet hebben, maar Gad is een beetje lastige figuur altijd geweest. Maar ik wil het niet elke keer over Duitsers hebben, dus vooruit maar weer, hè. Vandaag niet. Maar wat ik wel probeer te vertellen is dat als je nou zou vragen, oké, Israël is verlost uit Egypte, dus weet ik hoeveel jaar door de woestijn gedwaald, waar is het nou gebleven? Dan volg je de sporen van Israël en het eerste gebied waar ze dan definitief zich gevestigd hebben is Gilead. Nog voordat ze de Jordaan overtrokken, u weet toch hoe dat ging? Die Ruben en die Gad en die Manasse die zeiden, nou weet je wat, we gaan niet verder mee. Wij willen hier wel wonen, prima land hier. En het commentaar was, zal via Joshua gegaan zijn denk ik, maar het commentaar is geweest, ja dat is goed, jullie mogen hier wonen, maar je moet wel, je bent Israëliet of je bent het niet. Dus je gaat wel met het volk en met het leger mee de Jordaan over om de rest van Canaan te veroveren. En dat is ook officieel gebeurd. Maar niettemin, zij waren het eerst op hun plek van bestemming. De ironie wil dat ze ook de eerste waren die officieel in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd. Gilead namelijk. En pas jaren later Galilea. Dat wil zeggen Issachar en Zebulon uit Jesaja 8 en 9. En nog veel jaren later is pas Samaria gevallen en was daarmee de wegvoering van de 10 stammen voltooid. En ik ben van mening, voor zover ik heb kunnen nagaan, dat deze Gileadieten hun naam meegenomen hebben in hun ballingschap en uiteindelijk nog steeds bekend zijn als Galliërs. En als je dat in het Grieks opschrijft, dan krijg je dus de Kelten. Want dat is volstrekt hetzelfde, daar is ook geen twijfel over. Dat is nooit bestreden, zal ik maar zeggen, bekend dat dat zo is. En de tweede optie voor de oorsprong van de naam is dan altijd nog dat het Galileërs waren die weggevoerd werden en de naam hebben meegenomen. Die zijn dus bekend als Galliërs. Het is de meest voor de hand liggende naam voor het volk in de ballingschap. De andere naam, daar kom ik zo meteen op, de andere naam is de naam van Isaac die ze meegenomen hebben. Niet van Jacob, maar van... en dus Israël, maar van hun vader. Want de naam Israël zouden ze vergeten in ballingschap. Hè. Ze zijn vervreemd van de Israëlitische identiteit. Logischerwijze de naam ook min of meer kwijtgeraakt. En wat dan overblijft is onder andere de naam van Jozef. Maar ook blijft over de naam van Efraïm. Die hebben ze ook nog lang gevoerd hier en daar. De Eftalieten. Maar ook de naam van Isaac, die immers in het boek Amos dan toch in ieder geval twee keer gebruikt wordt voor het tienstammenrijk. En ik zou het niet aanhalen als het niet zo was dat we de naam van Isaac ook tegenkomen feitelijk in de Decapolis. Zij voeren voort naar het land der Gadarenen. Diezelfde geschiedenis, die vinden we ook in... Matthäus en Marcus. En bij gelegenheid heet het niet Gardara, maar heet het weer anders. Heet het het land der Gergezenen. Maar Gergeza, of het heet tegenwoordig Gerasa trouwens. En Gardara zijn twee steden die min of meer tegenover elkaar liggen. We hebben ze allebei bezocht. Ik kijk even naar Anneke Korving of ze het nog weet. Want we zijn geweest in Jeras, dat is Gergeza. En we zijn geweest in Umkeis, en dat is Gardara. Waren grote steden met uitgebreide ruïnes, met theaters en weet ik veel. Dat wordt allemaal nog aangewezen. Inderdaad, uit de eerste eeuw voor Christus. Het waren welvarende steden. 9 van die steden, ik geef u de namen niet verder van die 10 steden... maar 9 van die steden lagen over de Jordaan. Dat wil zeggen in Gilead, maar er was er 1 bij... die we trouwens ook bezichtigd hebben... en die ligt aan de westkant van de Jordaan. Dat is Bet-Sean. Bet-Sean. Bet-San heet het geloof ik in de Bijbel. Dat is waar ze nog eens ooit de lichamen van Saul en zijn zonen... aan de muur hadden opgehangen... enzovoorts. Van net aan de westkant. En die noem ik omdat die stad altijd als eerste genoemd wordt als het over de Decapolis gaat. Dat is dus aan de westkant van de Jordaan nog. En die stad was bekend toen niet onder de Hebreeuwse naam Bet-Sean, maar onder de Griekse naam Skitopolis. Skitopolis. Als u ergens een lijst vindt van de 10 steden van de Decapolis... wordt als eerste gewoonlijk genoemd Skitopolis. Maar het is Bet-Sean, dat u het weet. Maar het heet Skitopolis, namelijk de stad van de Skieten. Het brengt mij bij een geschiedenis die niet erg bekend is... maar ik wil het toch even voor de volledigheid even noemen... Het is namelijk zo dat de 10 stammen bekend zijn geworden onder de verzamelnaam Skieten. En dat is weer zo omdat het eigenlijk de verbastering is van de naam Isaac. Let op de S en de K, de medeklinkers uit de naam Skieten. De afstammelingen van Isaac. Wat minder bekend is, omdat het in de Bijbel niet expliciet genoemd wordt... is dat na de wegvoering van de 10 stammen... en terwijl de 2 stammen er nog waren... diezelfde Skieten zo zelfstandig geworden waren... dat ze zelfs het hele heilige land veroverd hebben... Ik zeg nu hele vreemde dingen, hoor. Dus let goed op. Het staat trouwens in het boek van Collins. Dus u wordt van harte aanbevolen om dat nog eens te lezen. Die Skieten hebben bij gelegenheid heel Canaan veroverd... tot aan Egypte aan toe. En om een of andere reden hebben ze zich daarna weer teruggetrokken. Ze zijn gewoon weer verdwenen. Dat doen ze tegenwoordig in hoge mate nog... Je vindt het nog terug in de Amerikaanse gewoonten. We zouden het niet meer over politiek hebben, maar Amerikanen hebben de naam imperialistisch te zijn, hetgeen volstrekte onzin is. Dat zijn de Britten. Waren de Britten. De Amerikanen helemaal niet. De Amerikanen hebben bij gelegenheid de halve wereld veroverd, maar hebben die ook altijd meteen weer verlaten. Die hadden het er niet op om een groot wereldrijk te stichten. Ze hebben zelfs heel Europa in hun macht gehad na de Tweede Wereldoorlog en zijn toen weer gewoon verdwenen. Ze hebben toen nog wat geld gestuurd. Nou, wat geld? Een heleboel geld zelfs. Om Europa weer op de been te helpen, maar ze hebben zich er verder niet meer mee bemoeid. Nee, ze hebben zich...
Er zaten behoorlijke touwtjes aan die
Mars. Natuurlijk, maar ze zijn verdwenen. En dat is niet imperialisme, dat is het tegenovergestelde daarvan. Ze hebben niet een rijk gesticht. Ze zijn gewoon weer weggegaan. Waar de Engelsen gewoonlijk wat anders deden, die vestigden zich ergens en dan hielden ze het zaakje onder hun macht. Met militair geweld, inderdaad. Onder andere dan, want zo simpel was het ook weer niet. Maar vooruit. Dat is langzamerhand ook weer al lang verleden tijd. Maar het doet er nou verder niet toe. Maar die skitten deden dat ook zo. Die werden bij gelegenheid te hulp geroepen. En dan kwamen ze even en dan regelden ze wat. En dan verdwenen ze weer. Dat hebben die skitten in de tijd ook gedaan. Vergis u niet, dat waren Israëlieten. Die hun oorspronkelijke land alsnog veroverden. In de dagen dat Juda zelfs nog bestond. En ze zijn daarna weer weggetrokken. Maar ze hebben een stempel gedrukt op de... op Bet-Sian. En dat is eeuwenlang zo gebleven. Ze fungeerden later ook als huursoldaten. En als ze dan afzwaaiden, dan konden ze zich ergens vestigen. Dat is trouwens een gewoonte die de Romeinen later nog uitgebreid gepraktiseerd hebben. Maar die skieten, vele van daarvan hebben zich in Bet-Sian gevestigd, omdat daar van oudsher een skitische kolonie was achtergebleven en daarom heette het Skitopolis. Wat ik nu probeer te vertellen, is dat het dus eigenlijk een stad is die zijn naam dankt aan de 10 stammen van Israël. Ook in de dagen nog van de Heer Jezus. En het was de belangrijkste stad, dus de eerste stad die altijd genoemd wordt als het over de Decapolis gaat. Hebben u dat nog? Het is ook de oplossing van een ander probleem waarmee u waarschijnlijk nooit geconfronteerd bent. Omdat het van doen heeft met de Oud-Testamentische geschiedenis. Je vindt daar namelijk wel vermeld bij gelegenheid dat, ik weet niet meer onder welke koning het was, want ik ben er ook slecht in, moet ik eerlijk toegeven. Ik meen dat het onder Hiskia was, toen de tempel hersteld werd enzovoorts, dat er ook een collecte gehouden werd onder de Efraïmieten, onder andere stammen van Israël, wat strikt genomen eigenlijk niet kon, want die 10 stammen waren weggevoerd. En het 10-stammenrijk bestond niet. Hoe kan je dan geld verzamelen, ook uit, met name uit de stam van Efraïm enzovoort? Maar het staat in de Bijbel vermeld. En sommigen zeggen, dan zie je wel, er was een groot gedeelte, was helemaal niet weg. En het is gewoon ingelijfd bij Juda. En sindsdien is Juda dus alle stammen van Israël bij elkaar. En sindsdien beschouwt men Juda als een andere naam voor heel Israël. Heb je dat nog? Dat kan je nou wel beweren. Maar het neemt niet weg dat in de Bijbel staat dat na de val van Samaria heel het 10-stammenrijk was weggevoerd en dat er niemand was overgebleven. Maar hoe kun je dan tientallen jaren later Israëlieten hebben in het beloofde land? En het antwoord is simpel, dat waren de dagen van die skieten die het land bezet gehouden hebben, die overigens Jeruzalem niet veroverd hebben. Ze zijn er gewoon langs heen gegaan, wat ook in zichzelf historisch bijzonder vreemd is. Tenzij dan dat je begrijpt dat die skieten inderdaad Israëlieten waren. Maar die waren toen in het land en daar kon je dus ook een collecte onderhouden voor het herstel van de tempel. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Staat in de Bijbelse geschiedenis. Je ziet, het is nog niet zo simpel als het dikwijls wordt voorgesteld. Maar de naam is in Bet-Sian blijven hangen. Bet-Sian ligt iets zuidelijk van het meer van Galilea, maar dan aan de westkant. Vanuit de stad heb je het uitzicht over de Araba. Het ligt dus tamelijk hoog gelegen, feitelijk. Maar Skitopolis, dat wil zeggen, het hele gebied wordt feitelijk onder die naam aangeduid. En het was heel het gebied van de tien stammen, van de tien steden, moest ik zeggen. Het hele gebied van de tien steden was het voormalige gebied van Ruben, de natuurlijke eerstgeborene. Manasse, op andere manier eveneens de natuurlijke eerstgeborene. En de stam van Gad. Vergis u maar niet. En het heet tien steden. Maar ik begin altijd te stotteren bij tien steden. Omdat ik tegelijkertijd denk aan tien stammen. Want daar is het de uitbeelding van. In deze geschiedenis. En daar gaat het maar om. Maar via de naam Skitopolis kom je bij dezelfde gedachte terecht. Dat wil zeggen, er is meer dan één lijn die leidt tot dezezelfde conclusie. Er zit trouwens nog iets aan vast, wat ik dan ook maar vertel, voor wat het waard is. Toen uiteindelijk in de dagen van de Romeinen, maar dat is dus in deze nieuwtestamentische tijd, toen uiteindelijk Jeruzalem verwoest werd, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, toen werd Jeruzalem, en het was ook niet de eerste keer dat zo gebeurde, maar toen werd Jeruzalem eerst belegerd. Daarna werd het beleg van de stad weer opgeheven, de legers vertrokken. Dat gebeurde in de dagen van Jeremia ook trouwens, onder Nebukadnezar enzovoort. En daarna kwamen de legers terug. En in die tussentijd had men dus de gelegenheid om Jeruzalem te ontvluchten. Mede omdat in beide omstandigheden, zowel in de dagen van Jeremia als in de dagen van het Nieuwe Testament, geprofeteerd was dat Jeruzalem zou vallen, zou ingenomen worden. En als dan die vijandelijke legers verdwijnen, dan staat je maar één ding te doen. Je biezen pakken en de benen nemen, wegwezen. Dat heeft men in de dagen van Jeremia voor een deel ook gedaan. Er is niet veel dat de Bijbel daarover zegt. En in de dagen van Jeremia, of in het boek Jeremia, lees je er niks over. In de profetieën nog wel. Want daar lees je dat er kennelijk inwoners van Jeruzalem, dan wel Judea, gevlucht zijn naar Edom. Maar daar geen hartelijk onthaal gehad hebben. En daarom wordt een oordeel over Edom aangekondigd. In de profetieën van het Oude Testament. In de dagen van het Nieuwe Testament, in het geval van de Romeinen, zijn er ook gevlucht nadat eerst die Romeinse legers weer verdwenen. Een deel daarvan is eveneens naar Edom gevlucht. Dat wil zeggen naar Petra, de hoofdstad van Edom. En daarvan kun je de sporen, nou ja, daarvan worden je de overblijfselen nog aangewezen in Petra zelf. Want een gebied van het voormalige Petra is bekend als El Nazar. En dat is dan weer omdat de aanhangers van de Nazarener, van de Heer Jezus namelijk, daarheen gevlucht zijn. Dat wil zeggen christenen die uit Jeruzalem gevlucht zijn en zich gevestigd hebben in Petra. Dat is historisch en het wordt je, als je de gelegenheid geeft, dan wordt je dat ook nog wel verteld. Staat in de handboeken, zal ik maar zeggen. Maar een ander deel van de inwoners van Jeruzalem is niet naar het zuiden gevlucht toen. Dat wil zeggen naar Petra in Edom. Maar is naar het noorden gevlucht en heeft zich gevestigd in Pella. En Pella is een van de tien steden. Het ligt ongeveer tegenover Skitopolis. Met een beetje goede wil zou je het moeten kunnen zien liggen. En het is nog steeds een toeristische plaats vanwege de ruïnes die daar zijn. Ik geloof niet dat ik er geweest ben. Herinner ik me niet in elk geval. Maar ja, je ziet zoveel van die steden, van die ruïnes. En ze lijken allemaal op elkaar natuurlijk. Ja. Puinhopen zijn het eigenlijk, hè. Enigszins gerestaureerde puinhopen. Dat weet ik niet, maar het is ook eveneens een beroemde plaats. Maar de aardigheid is wel dat het bekend is dat daar christenen naartoe gevlucht zijn. Maar als je dat ook in dat typologisch kader plaatst, dan zijn ze dus gevlucht van de twee stammen naar de tien. Van, heb je dat nog? Naar de tien steden, in dit geval naar Pella. Nou. Maar het is nog steeds hetzelfde verhaal. Want wat er gebeurd is in het begin van onze jaartelling, is dat Gods werk zich verplaatst heeft, ik zeg het nu met weer andere woorden, van de twee naar de tien stammen. En dat is wat in deze geschiedenis hier in Lucas 8 ook wordt uitgebeeld. Staat niet voor niks bij, het is gelegen tegenover Galilea. Dat wil zeggen, de tien steden, Gadara, wordt dan in dit geval genoemd, wordt geassocieerd met Galilea. Het was Gilead, het wordt geassocieerd met Galilea. En het heet Galilea der Heidenen in Jesaja 8. En het wordt geassocieerd niet met de twee, maar met de tien stammen van Israël. Uitgedrukt in de tien steden, zoals dat hier feitelijk vermeld wordt. Want de term Decapolis komen we in de andere geschiedenissen ook tegen. Maar dat laat ik nu maar. En er staat, als zij aan het land uitgegaan was, uit het schip namelijk, en dus aan land gegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest, of geworden, en was met geen klederen bekleed en bleef in geen huis, maar in de graven. Die wijzen ze nu nog aan, die graven, zo heten ze nog steeds, men noemt het tombs. In het Engels. Tombs. T-O-M-B. Tomb. Een tomb. Dat is gewoon een grot. Ongeacht of het ooit gebruikt werd als graf. Men noemt het nou eenmaal zo. Tombs. Dat doet men in Petra. Vandaag nog steeds. Er zijn duizenden tombs. Ze heet ook zoals ze namen hebben. Is het de tomb van dit en de tomb van dat. En zus en zo tomb. Terwijl helemaal niet duidelijk is of het werkelijk graven waren. Er is ook een misverstand uit ontstaan dat al die grotten die daar zijn, en het zijn er inderdaad duizenden, dat het allemaal graven geweest zijn. Het is een noodlottig misverstand. Het waren gewoon in het algemeen woningen. Mensen woonden daar. Dat is de makkelijkste manier. Per slot, een stenen huis is in feite niet anders dan de imitatie van een grot. Heb je dat nog? En los van de Bijbel, volstrekt buiten de Bijbel om, men beweert en men denkt dat de mens, de oorspronkelijke mens, de, hoe die maar heette, miljoenen jaar geleden, kan jou het schelen, buiten de Bijbel om kan alles immers. Kun je elk sprookje vertellen. Maar men beweert dat de mens oorspronkelijk een grotbewoner was. Nou, het is wel zo makkelijk, hoef je geen huis te bouwen. Zo is het nou eenmaal. En er zijn gebieden waar je erin omkomt, om zo te zeggen. Wat ik wel een mooi woord vind voor een tomb. Je komt erin om. Dus er zijn er genoeg. En die waren er daar in Gadara ook, overigens. In de berghellingen, men wijst je nu nog aan. Daar woonde hij. Dat wil zeggen, alle vorm van beschaving was verdwenen. Men was alles kwijt. En zo leefde die man. Ongekleed, woonde niet in een huis, maar in de graven. Ik moet erbij vertellen dat in een ander verslag, ik meen in Matthäus, daar gaat, ja in Matthäus is dat, Matthäus 8, daar gaat het niet over één man, maar dan gaat het over twee. En nou niet meteen zeggen dat dat strijdig is met elkaar, want ja, per slot, we hebben geen enkel schriftgedeelte waar alle bewoners van de omgeving beschreven worden. En Lucas hier beschrijft één man in die hoedanigheid, en Matthäus beschrijft er inderdaad twee. Maar ik zie daar geen tegenstelling in, integendeel. Het leuke is zelfs dat je het andersom kunt uitleggen en kunt zeggen, kijk, als ze geprobeerd hadden een verhaal te bedenken en in elkaar te schuiven, dan zouden Matthäus en Lucas wel even overlegd hebben en dat ze allebei hetzelfde vertellen. Maar dat is nou juist niet gebeurd en dat is nou meteen een goede aanwijzing van de betrouwbaarheid van het verslag. Hebben u dat nog? Bovendien, het komt vaker in de Bijbel voor dat het over twee mannen gaat en dat er maar één bij name genoemd wordt. Toch? Ja, en soms worden er twee bij name genoemd, maar het is maar één die het woord voert. Nauwelijks ben je in Handelingen, het gaat over twee apostelen, maar die twee, daar hoor je nooit wat van. Die schijnt niks te zeggen, die heet Johannes. Weet je nog? Maar het is Petrus die aan het woord is. Hetgeen wij ook mochten verwachten, eigenlijk. Maar die dingen komen vaker voor, hè? De Emmausgangers ook, hè? U weet wel, Cleopas, maar er was er nog één. Maar wie het maar was. Of je hebt blinden, komt er nog zo'n verhaal. In het ene verhaal heeft hij zelfs een naam, hij heet Bartimeus. In het andere verhaal zijn er twee. En het is echt dezelfde geschiedenis. Dat wil zeggen, dezelfde omstandigheid. Was bij het trekken door Jericho heen enzovoort. Je kunt het zo nagaan dat het over hetzelfde gaat. En toch zijn er verschillen in het verslag. Maar ja, iedereen die meer dan één krant leest, die leest dus ook twee verschillende verslagen over dezelfde gebeurtenis. En die verslagen zijn heus verschillend, maar het gaat over dezelfde gebeurtenis. Hebben u dat nog? Is niks moeilijks aan. En het verschijnsel dat er twee zijn, terwijl het verhaal uiteindelijk toch maar over één gaat, dat komen we nogal vaak in de Bijbel tegen, vind ik, verhoudingsgewijs. En dat is weer zo om wat het uitdrukt. Per slot, dit is een teken. En waar dit teken gaat over eerst geboorterecht, kan je dus die eerstgeborene uitbeelden als één, want hij krijgt eerst geboorterecht, maar je kunt hem ook uitbeelden als twee, omdat de eerstgeborene nou eenmaal dubbel telt. Of althans een dubbel deel zou ontvangen. En dat is wat erachter steekt. En daarom hebben wij verschillende verslagen, maar men zou ze bij elkaar optellen en zien wat ze gezamenlijk voorstellen. Nou goed. Maar let u op, u bent hier, want ik vertel het meteen overdrachtelijk. Ik heb al een heel lange inleiding gehouden. Het is makkelijk genoeg. Je bent hier in het gebied van de tien stammen van Israël, zal ik maar zeggen. En dan komt u er één tegen. Een hele grote kerel, eentje die met ketenen gebonden is geweest, want dat staat er dan ook nog. Dat staat in vers 29, hè. Hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn, maar hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. Hij was bezeten, hij beschikte over enorme kracht en ze probeerden hem te binden, maar hij verloste zich van zijn banden. Je weet toch over wie het gaat dan? Over Israël. Met name de tien stammen van Israël. Vandaar in die tien steden. Dat was dat volk wat in ballingschap in banden werd weggevoerd. Wat onder controle gebracht was. Een volk waar ze bang voor waren eigenlijk. En uiteindelijk was het de omliggende volken, menselijke wijs gesproken, was het gelukt om dat volk Israël, wat feitelijk een wereldmacht was gedurende lange tijd, nou, sinds de dagen van David en Salomo, om dat volk onder controle te krijgen, om het uit te roeien, om het gevaar te bezweren, en men voerde het in ballingschap weg, geketend en wel. En ik heb u net al verteld dat binnen afzienbare tijd, binnen tientallen jaren, zoiets, binnen een halve eeuw, hoeveel het maar was, waren ze toch weer zo zelfstandig geworden en zo vrij geworden dat ze op eigen houtje het hele beloofde land bezet hielden. Veroverden. Heb u dat? Nee, om die Egyptenaren weg te jagen. Die dreigende macht. Terug in jullie hok. Heb u dat nog? Nou ja, en toen verdwenen ze weliswaar weer, maar het is een macht waarmee te rekenen viel. En leest u de oude geschiedschrijvers er maar eens op na over die Skieten. Tot vandaag wordt gezegd, ja, het was een of ander wild volk, kwam uit het oosten, we weten niet waar vandaan. Want je mag niet zeggen dat het de 10 stammen zijn, want dan heb je contact met tussen de Bijbel en de geschiedenis. En dat is verboden, dat weet u. Vooral in christelijke kring overigens. Nee, daarbuiten ook, maar toen wel. Dus ze weten, die komen uit de mist van de tundra's komen ze opzetten. Van die wilde lui op paarden en weet je wel, van die woestelingen. En dat is het verhaal. Zoek u het woord Skieten maar eens op, dan vindt u dat vanzelf allemaal vermeld. Ze weten het niet, wij weten het wel. Ze kwamen van het zuiden, van over de Caucasus en dan Oost-Europa binnen. En bij gelegenheid werden ze ingehuurd om even te helpen ergens bij de een of andere militaire strijd. En dat deden ze dan al of niet. Maar ze waren zeer gevreesd enzovoort. Maar ze waren niet onder controle te krijgen. Het was maar goed dat ze af en toe weer gewoon terugtrokken naar over de bergen. Naar de don't fence me in, weet u wel. Niet binnen de schuttingen, geen hek eromheen. Daar in Oost-Europa. Heb u dat nog? Dat is de geschiedenis, maar dat is wat in die persoon wordt uitgebeeld. En inderdaad, nogal een luguber volkje, inderdaad in de macht van demonen. Dat wil zeggen in de praktijk in de macht van de duivel, vandaar dat men het ook zo vertaald heeft, omdat wij trouwens in het Nederlands geen woord hebben voor een demon. Niet in het enkelvoud en niet in het meervoud. En de vertalers hadden al zoveel problemen met woorden die ze niet vertalen konden. Zoals engel en zo, weet u wel. Konden ze niet vertalen, dus hebben ze maar gewoon overgenomen. En evangelie. En demon hebben ze niet overgenomen, hebben ze duivel voor ingevuld. Wat niet terecht is, maar je moet toch wat, hè? Maar deze man was bezeten door... U hebt zich misschien afgevraagd hoe het kan dat zo iemand... Want u kent die geschiedenis toch? Jezus vraagde hem, vers 30, zeggende, welke is uw naam? En hij zei, legio. Veel betekent dat. En want vele duivelen, staat er, vele demonen waren in hem gevaren. Je vraagt je misschien af hoeveel demonen in één persoon kunnen zijn. En dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Dat het er meerdere kunnen zijn, dat is algemeen bekend. Dus daar hoef ik het ook niet over te hebben. Hoop ik. Maar legio, dat is wel erg veel. Maar in dit geval is dat toch niet zo moeilijk te begrijpen, omdat die ene man een heel volk voorstelt. En hoeveel demonen kunnen er in een volk? Het enige goede antwoord is legio. Vele. Nou ja, dat was hier dus ook zo. Maar let op, gevangen, maar bevrijd. Dat zijn die 10 stammen van Israël. Niemand kon ze gevangen houden. En uiteindelijk, maar ook dat is geschiedschrijving. Ik denk dat Collins het ook beschrijft. Wat er gebeurd is dat die lui die zijn meteen een bedreiging geworden voor het Assyrische Rijk. In na verloop van tijd hebben ze een zeer grote bijdrage geleverd in de ondergang van het Assyrische Rijk. Zodanig dat de Babyloniërs de macht konden overnemen. En Babel, dat is zuidelijk van Assur. Maar die Skieten noem ik ze nou maar gemakshalve nog steeds. Die woonden noordelijk en zijn ook naar het noorden over de Caucasus weer het land uitgetrokken, zal ik maar zeggen. Uit de steden der Meden via de Caucasus naar het noorden. Dan kom je inderdaad op de tundra steppen of hoe het maar heet, maar in Oost-Europa terecht. Dat is het verhaal. Ze waren niet te houden. En dat is precies wat hier beschreven wordt. En wat beschreven wordt, is dat die demonen worden uitgedreven. Ik ga natuurlijk wel wat erg snel nu door deze woorden heen, maar ik veronderstelde dat u het een en ander kent, dat u de geschiedenis kent. Hè. Ik had nog moeten aanhalen natuurlijk dat die ene man, die ziet dan Jezus en hij roepende viel voor hem neder en zei met grote stem... Dat zou je gedacht zijn, want de stem van vele demonen is een grote stem. Hij riep, wat heb ik met u, Jezus, gij zoon Gods, des Allerhoogsten, ik bid u dat gij niet pijnigt. Dat gij mij niet pijnigt. Daaruit blijkt dat demonen goed weten hoe het in elkaar steekt. En weten wie de Heer Jezus is. Dat is één ding. En overdrachtelijk betekent het dus ook dat die beloften met betrekking tot de komst van de Messias enzovoort ook binnen de 10 stammen in hun ballingschap niet onbekend waren. Kijkt u misschien ook van op, maar ja. Punt 1, het waren toch Israëlieten van huis uit. Ze hebben heus wel iets meegekregen. Dat is één ding. Het andere is, en dat ontgaat ook velen, dat wij specifieke profetieën in het Oude Testament hebben die helemaal niet gaan over Juda, maar over de 10 stammen van Israël. En dat waar wij aan de ene kant onder de Joden in hun ballingschap de profeet Daniël vinden, vinden wij aan de andere kant onder de ballingen van de 10 stammen van Israël de profeet Ezechiël. Ik weet niet of ik u dat wel eens vaker gezegd heb, maar ik doe het nu dan maar even. Ezechiël bevond zich onder de 10 stammen van Israël, niet onder de 2, niet onder de Joden. Wat wel gebeurt, u leest dat in het boek, dat er een soort, noem je zoiets, een afvaardiging van de Joden, en het was nog voor hun ballingschap, dat er een afvaardiging van de Joden zich meldt bij Ezechiël onder de ballingen van de 10. En ze voeren een gesprek over Jeruzalem. En Ezechiël krijgt ook visioenen, profetieën over Jeruzalem. Want in zijn dagen zou Jeruzalem vallen. Maar hij bevond zich niet in Jeruzalem. Hij bevond zich ook niet in de Babylonische ballingschap. Want die moest nog beginnen voor de Joden. Hij bevond zich onder de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Het kan niet missen, want er staat waar het was. En waar hij was. Bij de rivier Chabor, of Chabor, of hoe je maar genoemd wordt, Gebar kan ook nog. En dat kun je op de kaart nog vinden als de naam van een rivier. En die ligt niet in Babel, maar in Assur. En ook als de naam van een stad in Assur. En bovendien vind je de naam terug als een van de steden waarheen de 10 stammen gevankelijk waren weggevoerd. In de Bijbel. Staat gewoon in de Bijbel. Maar doordat wij alle stammen geschaard hebben onder de naam Juda en daarmee ook onder de naam Israël, kennen wij het verschil niet meer. En daarom denkt men dat Ezechiël was onder de Joden in hun ballingschap. Maar dat staat nergens in de Bijbel en je vindt het ook nergens terug. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Heer ook nog profeten zendt aan het volk terwijl het in ballingschap is. Niet alleen de 2, maar ook de 10 stammen van Israël. En zoals de Heer de hand heeft gehad in de verdere geschiedenis van Juda, van het Joodse volk, heeft de Heer net zo goed de hand gehad in de verdere geschiedenis van de 10 stammen van Israël. Ik weet dat het onbekende dingen zijn, maar ik heb al zo vaak uitgelegd hoe dat komt. En verder kan ik er ook niks aan doen. Het enige wat ik kan doen, is het dan toch steeds maar weer opnieuw iets over vertellen, over hoe dat dan gaat. Nou goed, maar wat hier uitgebeeld wordt, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. De Heer gaat het land uit, vaart de zee over, kom je in een andere tijd, in een andere bedeling, in een andere wereld, en er is je bij de 10. Hoe gaat het daar dan mee? Nou, het was slecht, maar nou de Heer zich daar meldt, komt het goed. Wat mij betreft kun je er zelfs op zijn minst een suggestie uit halen dat de Heer Jezus zelf dan misschien ook wel letterlijk de 10 stammen bezocht heeft. En ik zou die conclusie niet trekken, maar ik heb andere argumenten om te geloven dat hij dat gedaan heeft. En ik vind het hierin symbolisch voorgesteld. Ik vind het geen argument achteraf of zo, maar echt niet. Maar het ligt toch voor de hand. U weet wel, die andere schapen die van een andere stal enzovoorts. En wat gezegd wordt is dit. dat waar de Heer komt, daar, dan wel waar het evangelie daar terechtkomt, bij die 10, om zo te zeggen, daar wordt de macht van de tegenstander gebroken. Ja, waarom ook niet? U weet toch wat, los van het verhaal, los van dit. U weet toch wat er gebeurd is? Het evangelie is gepredikt geworden over de wereld. Heeft niet overal ingang gevonden, maar is wel over de hele wereld gepredikt. En daar waar het ingang gevonden heeft, en daar waar het vooral ingang gevonden heeft, daar is de macht van de tegenstander gebroken. Daar is alle afgoderij zomaar verdwenen. Nou ja, zomaar. Niet helemaal vanzelf. Maar het is wel gebeurd. En dus al dat bijgeloof en afgodendienst is verdwenen enzovoort. Wij schrikken er nog van als we horen dat ergens in Nederland ergens een overblijfsel gevonden is van een tempel van wie dan ook maar, van Dionysius of Diana of iets anders met een D of een andere letter, dat doet er nou niet toe. Die vind je inderdaad zo hier en daar, al was het maar omdat de Romeinen hier ook huis hebben gehouden, althans een huishouding hebben onderhouden met inderdaad afgodentempels, vooral in het zuiden van het land, uiteraard. Want de Rijn, de rivieren waren hun grenzen. Dus en dan kijk je toch raar op, in Nederland? Ja, in Nederland, ja. Maar voor de rest, kijk van Wodan en Donar en Freya en wat meer Noordse dan wel Noorse goden waren, daar vind je überhaupt niks meer van terug. Nee, dat komt omdat daar het christendom gevestigd is geworden en al dat oude is daar verdwenen. Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt. De macht van de tegenstander gebroken. Heb je dat nog? En je vindt de verhalen dienaangaande, zelfs over heel Europa, hoor. Ik heb ze niet verzameld, zo ben ik dan weer niet, maar ik heb er toch een heel wat gehoord. En ze gaan gewoonlijk, die verhalen, die legenden gaan dan altijd over dat de een of andere zendeling kwam, al of niet een Bijbelse figuur, maar veelal wel een Bijbelse figuur, hier in Europa enzovoort. En die kwam dan ergens en daar werd de buurt getiraniseerd door de een of andere draak, monster of wat het maar was ook alweer. En dan door een of ander ingrijpen of een of ander wonder of een of andere actie van de zendeling in kwestie werd dat monster dan om zeep geholpen, op de vlucht gejaagd of wat het maar was, of van de helling afgestort, de zee ingestort. Komt nogal vaak voor trouwens, de zee ingestort enzovoort. En dan zeggen we, ja, maar dat zal toch niet echt gebeurd zijn? En ik moet u eerlijk zeggen, hoe langer ik daarover nadenk, over die vraag. Ik bedoel niet dat ik er veel over nadenk, maar ja, ik word ook ouder, dus ik denk er al langer over na. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik genegen ben te denken dat het toch misschien wel echt gebeurd is. Waarom nou niet? Maar los daarvan, is dat echt gebeurd? Dan zeg ik, nou, misschien niet, maar dat vind ik eigenlijk niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat het verhaal uitbeeldt. En ik denk dat het daar ook in de eerste plaats om gaat. Omdat wat ik u probeer te schilderen is een illustratie van hoe de macht van de duivel verbroken werd daar waar het evangelie van Christus gepredikt werd. En als je dat uitbeeldt in een plaatje, dan beeld je zo'n zendeling uit die dan zo'n monster verslaat. Dat beeld je dan uit, dat hang je op in de kerk of je maakt er een glas en loodraam van. Want de Rooms-Katholieke kerken die hangen altijd vol met schilderijen, beelden en glas- en loodramen, eventueel met allerlei voorstellingen. En dan vraag je, ja, wat is dat voor een figuur en wat is dat monster? En dan krijg je een verhaal over de een of andere heilige die dan de draak verslagen heeft enzovoort. En dan zeg je, zou dat waar gebeurd zijn? En dan denk ik, waarschijnlijk ben je nou de kern van het verhaal kwijt. Want wat het uitbeeld is niet maar die ene gebeurtenis die al of niet heeft plaatsgevonden. Wat het uitbeeld is wat op veel hoger niveau tot stand gekomen is. Daar waar het evangelie, daar waar het kruis, Soms erbij afgebeeld, hè, want dan jaag je draken mee op de vlucht, dat weet u, hè? En boze geesten met een kruis. Daar waar het kruis verschijnt, maar begrijp nou wat het uitbeeldt. Daar waar het kruis verschijnt, daar waar het evangelie gepredikt wordt, enzovoort, daar gaat de duivel op de loop. Hebben jullie? En dit verhaal kent u toch ook, want het gaat dan over een kudde zwijnen, weet u nog? Die demonen vragen, ik bid u dat gij mij niet pijnigt, elders staat, u bent toch niet gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? Ze weten wel dat ze veroordeeld zijn, maar vooruit. En daarna staat er in vers 31, en zij, legio, zij baden hem dat u hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. Nou ja, dat is sowieso hun bestemming, de afgrond. Dat is, dat begrijpt u toch? Uiteindelijk is dat de tweede dood, hè? De buitenste duisternis, of wat het maar is. En wat letterlijk is het hier een afgrond dan wel de zee. En dan staat er al daar was een kudde veler zwijnen weidende op de berg. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. Zwijnen. U weet waarschijnlijk dat de zwijnen volgens de zijn varkens. Hè? Ja. Nou ja, dat die volgens de Mosaïsche wet zijn het onheilige dieren. En het varkensvlees mocht ook niet gegeten worden, het wordt beschouwd als onrein. Ja, ja bij de muzelmannen ook. Hè, dat, maar goed, dat komt omdat hun religie voor een belangrijk deel gekopieerd is vanuit de Bijbel. Het is daarom erg tweedehands, mag ik wel zeggen. En heeft alle sporen van plagiaat en namaak. Maar dat even terzijde. Maar varkens zijn onrein. En die waren in Israël dus van geen nut. En misschien wel verboden. Maar men had er niks aan, want men mocht ze niet eten. Dus hij houdt het gauw op. En verder produceren die beesten niks. Die produceren alleen spek, dat weet u. En zoiets. Maar toen maar. Waarom dat is? Nou, dat is omdat, laat ik het eenvoudig houden dan. Varkens voelen zich thuis in de aardbodem, in de modder. In de poelen, in de aardbodem is dat eigenlijk. En ik zal het er meteen maar bij vertellen. De varkens werden, althans in een bepaalde Keltische, Gallische kring, werden beschouwd als een soort heilige dieren. Zodra je ergens komt, laat ik het maar gewoon zeggen. Je gaat naar Glastonbury, bij wat mij betreft bekend als de eerste de christelijke nederzetting op aarde. Maar vooruit me weer. Ga je nu naar Glastonbury, dan merk je dat de duivel zich daar weer, let op weer, meester van gemaakt heeft. Maar daar vind je in al de souvenirswinkels, want het zijn allemaal souvenirswinkels, dan wel spiritistische toestanden daar overal. Stinkt er ook naar allerlei, niet maar bier ook, maar allerlei geurdingen. Alle mystici en spiritisten en spirituelen, hoe ze maar heten, hebben zich daar verzameld. Maar als je een afbeelding zoekt van een zwijntje, dan kun je dat daar wel vinden. Want daar kunnen ze je wel vertellen dat het zwijn beschouwd werd onder de Kelten als een heilig dier. Het everzwijn bij de Galliërs. U weet toch dat Galliërs zwijnen aten, of niet? Zie hoe nuttig die klassieke literatuur is. Dus, nou ja, goed. Maar heilige dieren, ja. Hij is inmiddels verslagen geworden door een dolfijn, heb ik de indruk. Maar ik hou de statistieken niet bij. Omdat een dolfijn, dat is ook zoiets, hè. Dat is net als een varken een zoogdier. Maar hij bevindt zich altijd onder het oppervlak. zijn nog een paar dingen, maar daar wil ik het verder niet over hebben nu. Maar het zwijn wentelt zich in het slijk, in de aarde. Maar in die Keltische kring, en ook afgeleiden ervan tot vandaag, heeft men niet zozeer in de eerste plaats een god in de hemel ergens boven, maar men beschouwt de aarde beneden als goddelijk. Die god is dan wel vrouwelijk. Volgens sommigen niet, maar daar is men helemaal de weg kwijt. Je kent men het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk al helemaal niet meer. Hetgeen steeds meer voorkomt, denk ik wel eens. Maar die ook maar terzijde. Maar men heeft het over moeder aarde. En daar voelt dat varken zich thuis. Bij het vrouwelijke van de wereld als zodanig. Dat is de grondslag waarom het varken in de Bijbel onrein beschouwd wordt. Heb je dat? Om rituele redenen. Maar daar waar men het liefst een vrouwelijke god heeft, en dan dus terechtkomt bij wat dan heet de Magna Mater, de moeder aarde, de grote moeder, daar worden de varkens in ere gehouden. Omdat het van die duidelijk aardse dieren zijn. Kort op de poten, dicht bij de grond, als ze al op poten staan, maar liefst zich wentelend in de modder, daar komt het tot neer, en wroetend in de grond, enzovoorts. En dat wordt ons niet aanbevolen. Ons wordt aanbevolen het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, en al dat soort dingen meer. Hè? Die begrijp je hopelijk, hè? Nou ja, die demonen, waar vind je ze terug? In de varkens. Want inderdaad, daar mochten ze dan in. Maar de aardigheid ervan is dat er staat, en de duivelen, uitvarende, vers 33, van de mens, voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde, en toen waren ze dus toch nog in de afgrond. Maar in twee fasen. Maar niettemin, die macht van de duivel wordt gebroken. Waar? Onder de 10 stammen van Israël. En ik zeg het wel vaker, omdat ik het een pracht van argument vind. Als je het niet gelooft dat het zo gegaan is, dan moet je het maar eens navragen aan al die lui die verklaarde vijanden zijn van het christendom. Want die nemen de christenen kwalijk dat ze al die oude culturen om zeep geholpen hebben. Met name in Europa. Want men vindt dat die culturen, die moesten in stand gehouden worden. Want men vindt, kijk, hoe dat gaat? Wij zijn niet langer bereid om onze eigen cultuur in stand te houden of om daarvoor te vechten. We vinden het niet voldoende waard. Daar heeft men gelijk in, want als je Christus er eerst uitgejaagd hebt, dan hou je wat over wat niet de moeite meer waard is. Dus je hoeft het niet te verdedigen. En als je het niet verdedigen wil, dan heb je het probleem van al die andere culturen waar je tegenop loopt, of die ons land of ons volk binnenkomen. En die zou je eigenlijk willen tegenhouden, maar wat heb je te verdedigen? Ook niks. Dus dan ontwikkel je een filosofie van dat het zo mooi is om verschillende culturen naast elkaar te hebben of met elkaar te vermengen. Dat heet dan multicultureel. En dat moet tegenwoordig. Multicultureel, dat heet kleurrijk. Allemaal vloekende kleuren bij elkaar noemt men ook kleurrijk. Maar vooruit me weer. Heb u dat nog? En vanuit die bril kijkt men terug naar het verleden en zegt dan dat het christendom al die oude culturen om zeep geholpen heeft. En dat had dan niet gemogen. Als ik het met andere woorden zeg, het christendom heeft beschaving gebracht in ontwikkeling. Of dat nou zo nuttig is, daar heb ik het nou ook niet over. Maar onze vijanden beschouwen dat wel als nuttig. Christendom heeft juist beschaving en cultuur gebracht, een einde gemaakt aan alle bijgeloof en al dat soort dingen meer. Dat vind ik heel positief. Het is maar hoe je die dingen voorstelt. En binnen Bijbelskader, waar Waar het geloof in de Heer Jezus Christus zich gevestigd heeft, daar is de ruimte voor ontnomen aan de heerschappij van Satan. Dat is zelfs zo sterk gebeurd dat men op een gegeven moment geloofde dat demonen niet eens bestonden. Kun je nagaan hoe ver ze weggejaagd waren. Tegenwoordig komen ze weer terug. En men noemt ze alleen niet meer zo. Meestal niet tenminste. Maar ja, ik laat dat verder ook maar buiten beschouwing. Want waar we over praten is natuurlijk geschiedenis. Hè? Ik bedoel, van de situatie zoals die eens ontstaan is, is in onze dagen niet veel meer over. Helaas. Maar niettemin, kenmerkend voor onze bedeling is dat de zaligheid als zodanig terecht is gekomen, geplaatst is geworden, gepositioneerd is geworden onder de 10 stammen van Israël. En dat heeft inderdaad gebracht beschaving, ontwikkeling en dat soort dingen meer. En in ieder geval, het heeft de macht van de vijand gebroken. Dat is wat er gebeurd is. Dat zijn wij nu vergeten, omdat wij in het algemeen niks meer willen horen van de Heer Jezus en Bijbelse waarheid in het algemeen. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal de situatie. Maar historisch is dit volkomen juist. En dat is maar waar het om gaat. De Kelten kennen wij voornamelijk nog vandaag als in bepaalde Anglo-Saxische landen, weet u wel. De Keltische landen, zogeheten Keltische cultuur. En het merkwaardige is dat precies die landen die de naam hebben van Keltische oorsprong en signatuur te zijn, tot vandaag aan toe, dat zijn ook van oudsher de christelijke landen bij uitstek. Dat is Brittannië, dat is Wales, Cornwall, Bretagne trouwens ook, Noordwest-Frankrijk enzovoort. Dat zijn van ouds de eerste christelijke landen en ze zijn dat verhoudingsgewijs nog steeds. Dat op zich niet zoveel meer voorstelt, dat is ook waar. En van daaruit is het evangelie verspreid geworden. Met name ook de oceaan over enzovoort. Met precies dezelfde uitwerking daarvan. Hè. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Kortom, het grote wonder is maar niet dat deze man, dan wel die twee mannen, dat die genezen werden, de duivel of de demonen werden uitgejaagd. Natuurlijk was het een wonder, want in de praktijk is dat een net zo groot wonder als dat ongeneeslijk zieken genezen worden. Vergis u maar niet. Het is niet zomaar een daad die iedereen kan nadoen. Het is net als al die andere genezingen een wonder dat de Heer volbrengt. Maar het grootste daarvan is dat dit op kleine schaal de uitbeelding is van hoe de Bijbelse geschiedenis verder zou gaan. En ook hier vind je vervolgens dat het een en ander zich uitbreidt, dat het ter oren komt van de inwoners van de stad, dat ze uitgaan naar de Heer Jezus en al dat soort dingen meer, die dan trouwens toch weer verdwijnt. En meer zeg ik daar liever niet over. Maar het is net zo'n soort verhaal als van Johannes hoofdstuk 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Het is die ene vrouw buiten de stad die tot geloof komt en die de Heer Jezus als Messias erkent. Het resultaat daarvan werkt zich uit in de hele stad, maar de Heer Jezus vertrekt na 2 dagen weer verder. Heb je dat? Het zou je moeten opvallen dat er veel overeenkomsten zitten in die verschillende tekens, omdat ze elke keer precies hetzelfde uitbeelden. Dat het evangelie terechtkomt weliswaar bij enkelingen, maar dat het tot gevolg heeft de bekering van een heel stad, een heel volk, een koninkrijk of wat het maar was. En dat is precies wat gebeurd is toen Juda van Ammi Lo-Ammi werd en aan de andere kant Israël van Lo-Ammi Ammi werd. En dat is de situatie waarin wij officieel nog steeds leven. In de praktijk bijna niet meer. Maar dat komt omdat binnen afzienbare tijd natuurlijk een einde gemaakt wordt aan het tegenwoordige werk van Christus, de roeping van de gemeente als zodanig. In de Bijbel wordt het ook beargumenteerd. Er staat gewoon, ook zij, dat zijn de 10 stammen, ook zij, als ze in het geloof niet blijven, zullen weer afgesneden worden. Dat is Romeinen hoofdstuk 11 waar dat staat. En dat staat binnenkort te gebeuren. En dat betekent dat daarna de dingen weer omgedraaid worden. Dat wil zeggen, het verhaal weer verder gaat waar het aan de Joodse kant in het verleden was afgebroken. Vandaar dat we vandaag niet veel meer terugvinden van deze hele situatie. En daarom wijs ik er altijd maar op. Ken uw Bijbelse geschiedenis, ken uw geschiedenis en besef hoe het gegaan is. Gods werk heeft zich verplaatst vanuit Jeruzalem naar het noorden en westen, heet dat, het noordwesten. En daar heeft het zijn zetel gehad, officieel tot in onze dagen aan toe, zeg maar zo'n 2000 jaar lang, om in de toekomst alsnog weer terug te keren naar Jeruzalem. Maar dan ben je inmiddels in de 70ste week van Daniël terecht. En daar zullen we het voor vandaag bij laten, want het is weer ruim de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Te mogen leven in deze bijzondere bedeling, waarin u een volk van eerstelingen verzamelt met een hemelse toekomst en erfenis, en wij mogen door genade daar deel van uitmaken. Want het is uw werk, uw verkiezing ook in onze dagen, om dit werk te doen en om daarmee ook uw profetisch woord te vervullen, waarin deze dingen zijn vastgelegd. We danken u ook dat we in deze tekenen en wonderen uw tegenwoordige werk mogen herkennen. En niet alleen de klare talen hebben, om zo te zeggen, de expliciete uitspraken in uw woord, maar ook de diverse afbeeldingen die u ons daartoe verstrekt hebt. We danken u daarom dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen. Om te komen tot kennis van u en van uw werk en van uw grote kracht. En in bijzonder daarmee ook te komen tot kennis van de vervulling van uw profetisch woord, ook in onze tegenwoordige tijd. En op grond daarvan mogen we ook met verlangen uitzien naar die rijke toekomst. Wanneer eenmaal, weliswaar niet zonder slag of stoot, maar niettemin, wanneer eenmaal in volle glorie u zult verschijnen in heerlijkheid. Om alsnog die heerlijkheid te demonstreren hier op aarde. Om uw troon als zoon des mensen en als zoon van David te stellen in Jeruzalem. En uw koninkrijk te aanvaarden en uit te breiden over de volkeren der aarde. En we danken u dat wij daarbij mogen zijn. Dat we daar als eerstelingen deel aan hebben gekregen. En dat we deel zullen hebben aan het koningschap en priesterschap van onze eigen hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En op grond van dat alles vragen wij u, Vader, wees u dan ook ons nabij. Als uw kinderen, opdat wij mogen opwassen in kennis en in genade en veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.